En dan volgt de schriftlezing en wel uit Richteren 6, vers 25 tot en met 32.
En het geschiedde in diezelfde nacht, dat de Heere tot hem zeide: neem een var van de ossen, die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren. En breek af het altaar van de Baal, dat van uw vader is, en hou af het bos dat erbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte, in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der haag, die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde, van het doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, zie, zo was het altaar van de Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen, en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander: wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas: breng uw zoon uit, dat hij sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zeide tot allen die bij hem stonden: zult gij voor de Baal twisten, zult gij hem verlossen? Wie voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubbaal, zeggende: Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen.
Gemeente, het voorgelezen schriftgedeelte is ook de stof voor de prediking van morgen. Lucht. Geliefde gemeente, we leven in het Calvijnjaar. Het is u bekend, daar is ook veel over geschreven. Er is ook veel over te doen. Heeft het positieve kant, heeft het negatieve kant, beide denk ik. Er is ook positieve kant aan natuurlijk, dat de mensen inderdaad onderzoek doen naar Calvijn. Maar soms wordt er ook heel wat oppervlakkig gepraat en geleuterd over Calvijn, denk ik. Maar in ieder geval, het was een reformator. Dat woord wil ik even noemen. Reformator. En je kan er een ander zelfstandig naamwoord bij zetten. Reformatie. Ik denk dat de meeste kinderen van de basisschool dit woord wel kennen. Reformatie. Reformator. Wat wil dat zeggen? Nou, de dingen moeten weer helemaal nieuw worden. Het moet niet gerestaureerd worden, een gebouw, maar in wezen moet er een nieuw gebouw worden opgetrokken, omdat het oude fundament niet deugt en het een bouwvallige woning is. Nou, zo was het eigenlijk in de tijd van de reformatie. Grote misstanden in de Roomse kerk. Christus stond niet centraal, het woord stond niet centraal, het sacrament, niet preekstoel, niet het woord, maar het altaar, zeg maar, waar de hostie werd gegeven. Afgoderij dus. En Calvijn en ook Luther en anderen hebben daarvoor gestreden dat Christus weer centraal zou komen. Sola fide, alleen door het geloof. Sola scriptura, alleen door het woord. Sola gratia, alleen genade. En solo Christo, alleen door Christus. Geloven wij dat nog? Staan wij hier nog ten volle achter vandaag? Of moeten we ook niet constateren soms dat er toch weer water bij de wijn wordt gedaan? Want om met lege handen bij de Heere te komen, dat ligt ons niet, gemeente, op en onder de kansel niet. Om als een bedelaar bij de Heere aan te kloppen en het alleen van genade te verwachten, alleen van de Heere te verwachten, om te belijden dat je niet deugt en dat je afgoden de deur uit moeten. Nou, daar gaat het vanmorgen ook over. Alleen dan moeten we nog een paar eeuwen verder terug natuurlijk. In het Oude Testament, jongelui. Maak even die reis mee. En dan staan we bij iemand stil die in zichzelf ook niet zo dapper was. trouwens Calvijn ook niet. Als u het goed gelezen hebt en u hebt het een beetje gevolgd van het jaar, dan weet u dat best wel. Hij was in zichzelf heus niet zo'n dapper man. Farel heeft gezegd, en je moet, vervloekt zij je rust, je moet in Genève zijn. Hij was er al een keer geweest. En hij is door Gods genade inderdaad er weer gekomen. Nou, welke figuur bedoel ik nu? Met een G. Gideon. Kleine man van grote kracht wel genoemd. Nou, inderdaad, een kleine man met een grote kracht. En die grote kracht heeft hij van de Heere gekregen. Moedig gemaakt. Strijdbare held. We hebben geloof ik eerder in uw midden iets over deze man gezien. We gaan nu nadenken over het herstel van de ware godsdienst. Reformatie hadden we toch over. Het herstel van de ware godsdienst. U vindt dat in de tekstwoorden. Namelijk 1, de opdracht aan Gideon, versen 25 en 26. Het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heer tot hem zei, neem een var van de ossen die van uw vader zijn. Te weten, de tweede var van 7 jaar en breek af het altaar van Baal dat van uw vader is en hou af het borst dat daarbij is en bouw de Heer uw God een altaar op de hoogte deze sterkte in een bekwame plaats en neem de tweede var een offer, een brandoffer met het hout der haag die gij zult hebben afgehouden. Dat is de opdracht. Tweede uitvoering van de opdracht, vers 27. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten, deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Toch het geschiedde terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag dat hij het deed bij nacht. Dat is de uitvoering. En dan 3, de reactie. Dat zijn de volgende versen. De reactie van op het gebeurde, wat gaat men daarop reageren? Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziet zo was het altaar van Baal omgeworpen. En de haag die daarbij was afgehouwen en die tweede var was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als ze onderzochten en navraagden, zo zeiden men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit, dat is sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen en omdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zei er al die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem ten die dagen Jerubaal, zeggende Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Herstel van de ware godsdienst, de opdracht aan Gideon, de uitvoering van die opdracht en de reactie. Gemeente, Gideon is dus geroepen, u heeft dat wel begrepen, u weet ook wel hoe dat gegaan is. Hij stond daar in die wijnpestbak. Hij moest de Midianieten verslaan, die 7 jaar lang telkens weer ten tijde van het oostgebeuren actief waren en land binnenkwamen en niets achterlieten dan ellende. Nou zou je zeggen, nou heeft hij de opdracht gehad en dan moet hij dus de Midianieten verslaan. Die opdracht heeft hij gehad. Ga heen in deze uw kracht en gij zult de Midianieten slaan. Als een enig man zelfs heb ik u niet gezonden. Maar reformator, hij moet een reformator zijn. En waar blijkt dat nou uit? Nou, hij moet eerst wat anders doen. Want waarom zijn die Amalekieten nou steeds, die Midianieten steeds in dat land gekomen? Want er waren ook Amalekieten bij. Nou, om de eenvoudige reden dat ze van de Heere waren afgeweken. Dat wisten die Midianieten wellicht niet, maar de Heere strafte hen daarmee. Dus als je dan alleen de Midianieten zou verslaan, dan heb je het probleem nog in huis. Als je de kraan openhoudt en je gaat dweilen op de grond, dan helpt dat niet zoveel. Het water stroomt en je blijft maar dweilen en je blijft maar uitwringen. Helpt niet. Nou, wat wil dat zeggen? Dit. De afgodendienst Baal en Astarte moet weg. Even kijken, wat is Baal? Baal is een natuurgod. Die zorgt voor de vegetatie, die zorgt voor de bloei, die zorgt voor de welstand. Nou, daar was toch weinig van terechtgekomen, vindt u niet? Baal heeft er niks van gebakken. Zou je zeggen, niks. En toch bleven ze maar Baal in. Baal betekent heer en meester. Hij wordt gewekt. Zo gaat het verhaal door zijn vrouw, want goden hadden namelijk ook godinnen. Astarte of Astoret. Als het lente werd en de natuur weer ging uitbotten, dan was dat eigenlijk omdat Astarte Baal had wakker gemaakt en dan kwamen die plantjes weer boven de grond uit. Dwaze godsdienst. Puur horizontaal. En Israël was ook meegegaan, want op het erf van Joas, de vader van Gideon, stond een afgodsbeeld voor Baal. Hoe diep is het verval ingegaan. En er stond ook een paal, er wordt over een haag gesproken, of een bos, een gewijde paal aan Astarte, de vrouw van Baal. En dat moet weg. De wortel van alle ellende moet weg. Gemeente, dat moet nog. In het kerkelijke leven bijvoorbeeld kunnen we vaak zo aan symptoombestrijding doen. Dat een beetje weg en dat een beetje zus. Maar het moet van binnenuit anders worden. Voelt u wel? Bekering. Reformatie. In mijn persoonlijke leven helpt het niet als ik wat vlekjes van mijn jas haal. Als mijn hart onrein is. In mijn gezinsleven. In het schoolleven. In het maatschappelijk en stadkundige leven. De wortel van alle ellende moet worden weggepakt. Namelijk dat naast God, want afgodendienst is dat je naast God of in de plaats van God iets hebt waar je je vertrouwen op stelt. En dat deden ze. En dat doen we vandaag nog. Dat moet weg. Nou, gemeente, in het kerkelijk leven is dat zo. Maar in ook ons persoonlijk leven. De Heere moet het voor het zeggen hebben en de Heere heeft het ook voor het zeggen. Gideon krijgt dus geen militaire opdracht nogmaals. Gideon krijgt eerst, hij krijgt wel een militaire opdracht, maar hij krijgt eerst een godsdienstige opdracht. En dat lezen we. Namelijk, in diezelfde nacht, wat is dat ook alweer, diezelfde nacht? Nou, Gideon heeft een ontmoeting gehad met de engel des Heren. Dat heeft u misschien nog niet gelezen, maar lees u dat thuis dan. Gideon heeft een ontmoeting gehad met de engel des Heren. Dat is de Messias die komen zou. Dat is dus de Christus der Schriften. En hij heeft geestelijk gereageerd op die ontmoeting. Hij heeft een altaar gebouwd voor de Heren. Dat is goed. En hij heeft het altaar, de Heer is vrede genoemd. En in diezelfde nacht, nou daar zijn we dus nu, dat de Heer tot hem zei, neem een var van de os. Let op de opdracht, neem, breek af, hou af en bouw. Let op de werkwoorden. Dan ziet u gelijk hoe dat zit. Duidelijke, belijnde opdracht. Hij moet een var nemen, een zevenjarige stier, twee trouwens. Eén om dat altaar weg te halen. Dat er natuurlijk heel wat geweld moet daarbij komen. Heel wat kracht moet er vrijkomen. En die andere stier moet hij gebruiken om dat nieuwe altaar, wat voor de Heere zal worden gebouwd, om daar die stier op te leggen als een brandoffer. Dat moet gebeuren. De zonde moet zo snel mogelijk worden uitgeroeid, gemeente. En dan moet Gideon, let u wel, dat is ook een stuk toepassing gelijk, dicht bij huis beginnen. Moeilijk, hè? Je kan wel zeggen reformatie in Frankrijk, of misschien ga je nog verder in Zuid-Afrika, prima. Maar nou in eigen huis, in eigen hart. Dit is een stuk moeilijker. Hij moet dus eigenlijk tegen zijn vader in. Joas, dorpshoofd, stamhoofd. Ja, dat heeft hij de Heere beloofd. En nou moet het gebeuren. De afgodsbeelden moeten de deur uit. Alles nogmaals waar je je vertrouwen op stelt. In jouw kamer. in uw huis of uw huis zelf, als je er helemaal op vertrouwt, als je daarvoor gaat, kan de Heer eraan schudden. We moeten de Heer alleen vertrouwen. En vraag dat, gemeente, want het is een onmogelijke opdracht voor ons. Wij willen dat niet en we kunnen het ook niet, maar de Heer wil het zelf geven. Dus Gideon moet beginnen dicht bij huis. Dicht bij Ofra stond een baalsbeeld, zei ik, met een bos. Dat was dus dat, ook die paal die gewijd was aan Astarte. Voor de vruchtbaarheid. Nou, en had die vruchtbaarheid gegeven, die baal aan Astarte? Wel, nee. Ja, je kan zeggen, ja, dat koren heeft toch gegroeid. Maar ondertussen heeft hij ze verder niet meer geholpen. De Heere wil hen iets leren. Alleen nogmaals te vertrouwen op God, ook in de oogsttijd. En nou moet de zonde dus opgeruimd worden. Ja, zo eenvoudig is dat niet. En zeker niet als hij dan gaat redeneren. Wat zal mijn vader zeggen? En hoe zal mijn moeder reageren? En als je dan in je eigen hart kijkt, wat zal dat voor een conflict te geven in de kerk? Nou, je moet het wel doen met wijsheid. Laat ik dat er wel bij zeggen. Met liefde. Maar wel als je een opdracht van de Heer krijgt, mag je daar niet aan tornen. We doen zo gauw water bij de wijn. Of we doen het half. En als u goed oplet, ziet u wel dat Gideon het helemaal gedaan heeft. Hij heeft niks van het altaar laten staan. Wat zal de eenheid van de familie eronder lijden, zeggen ze dan. En de stamverband of de gemeente. Gemeente, als het voor de Heere is, niet voor mezelf. Want de mens zit er zelf zo gauw tussen. Dat moet gezegd worden. En we doen het ook vaak omdat we naar die kijken en naar die kijken, omdat die het mooi vindt. Nou, dat telt niet. Dat is gruwelijk. Het gaat om een rechte verhouding tot de Heere. Het gaat erom wat de Heere van ons vraagt. Ook in de prediking mogen we niet naar mensen ogen kijken. Zeg, nou, wat vindt hij ervan? Nou, als hij het maar leuk vindt en mooi vindt. Nee, alzo zegt de Heere. En die prediking moet ook hier in Damwoude blijven. Maar dat vraagt wel bidders. Afhankelijke bidders. En mensen die elkaar ook opdragen in zijn geheel. Van de gemeente aan de troon van de genade. En tegen elkaar ook durven zeggen, we moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En Gideon, die heus niet zo dapper in zichzelf was, aarzelt nu niet. Hij gaat op pad. En hij gaat beginnen. Gemeente, we zien twee dingen. Bij dat eerste punt heb ik nog twee zaken. Als u goed naar de tekst kijkt met mij, en u kunt dat zelf zien, dan ziet u dus dat het eigenlijk bekering is. Breek af. Dus neem, breek af het altaar, hou af het bos en bouw de Heere uw God een altaar. Dat is bekering. Negatief, dat wat weg moet uit mijn leven, waar ik geen zin in heb, maar dat als ik dat aan de hand houd, dan belemmert dat de geestelijke groei. Dat Baalsbeeld, daar waar ik voor ga en waar ik mijn hele hart aan geef, dat moet weg. Dat moet weg, radicaal. Zoals die dokter ook radicaal is als die een splinter eruit haalt of wat ook maar. Laat die ook niet zitten. Radicaal, dat is één. Afbreken, afsterven van de oude mens en dat doet pijn. En de opstanding, dat is bouwen van de nieuwe mens. Dat is in het klein, in mijn hart, maar ook in mijn gezin. Moet ik met mijn kinderen natuurlijk spreken, dat valt niet mee met pubers. Dan moet je wel een goede toonhoogte hebben. En dan moet het ook wel echt zijn, het moet niet prekerig zijn natuurlijk, het moet wel echt zijn. Jongens, dit kan niet. Waarom nou niet? Nou, dan moet je het uitleggen. Wij hebben ons hart zodanig daar aangegeven dat het ons blokkeert in de omgang met de Heere. En de Heere vraagt van ons, en dan gaat het dan natuurlijk om duidelijke dingen. Dan gaat het natuurlijk om duidelijke zaken. Dan moet je vanuit de schrift het wel kunnen aanwijzen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dit moet niet mijn mening zijn. Het moet bekering zijn van hart. Negatief dus, opruimen. Wegdoen. En positief bouw de Heer een altaar. Dat is bekering. Ik zie nog iets. Ik geef het maar even kort aan. Er staat nog wat in vers 26, ziet u, dat er een var, een tweede var, geofferd moet worden met als een brandoffer. Nou, dat is verzoening. Want dat brandoffer betekent, ola, dat het helemaal opstijgt naar de Here en dat het alleen voor de Here is. Van een brandoffer mag je niks eten, het was alleen aan de Here gewijd. En dat bloed wat van die stier daar druppelt, dat wees heen naar het bloed van de Heer Jezus. Bekering redt mij niet van mijn schuld. Als ik me bekeer, als het werkelijk zo is, dan liggen mijn zonden er nog. En daarom die ene hand met die andere hand. Bekering en verzoening gaan samen. Kunt u dat onthouden, jongens en meisjes? Je hebt twee handen, hè? Bekering, als dat door de Heer is groot, dat heeft nog iets anders bij nodig. Verzoening. En verzoening betekent, de Heer wil mijn schuld en zonde wegnemen. En laat ik ook in uw wegen gaan, dat is de bekering. Want je hebt mensen die gaan voor die ene hand. Ja hoor, ik ben door de Heer met God verzoend. En ze leven maar door. Ja, die hand is er niet bij. En de ander zegt, ja, ik ben bekeerd, maar ik heb geen genade nodig. Nee, twee handen. Bekering en verzoening. U ziet ze in dit schriftgedeelte bij elkaar. Dat is de opdracht. Gideon, reformatie in kleinere kring, in grotere kring. Op uw werk. Waar ook maar. Maar ook vragen, Heere, verzoen, mag ik het zo zeggen, de zware schuld. En bewijs ons eens genade. En daar wijst dat offer op. Nou, dat zit in die eerste gedachte allemaal erin. In die opdracht die dus Gideon krijgt. En weet u wat je dan ook nog kan zien? Vers 26, om nog even een detail te noemen. Offer een brandoffer met het hout van de hagen. Dat betekent dus dat boshout van die Astartepaal. Typisch, dat hout wordt niet alleen maar verbrand en aan de kant geschoven. Dat wordt gebruikt als offer. Die houten zuil van Astarte moest niet alleen omgehouden of verbrand, maar het hout moest ter ere van God worden gebruikt, offer voor de Heere. Waarbij gezegd wordt, alles moet dus ter verheerlijking van God dienen. Dat zit er eigenlijk in. Zelfs dat hout van die haag wordt gebruikt voor de herstel van de ware godsdienst. En dat begint bij het begin van de 10 geboden. Ik ben de Heer uw God, dat is de voorafspraak. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult geen twee heren dienen, gemeente. Het is duidelijk dus, het altaar van de Heere mag ook niet naast het altaar van Baal, dat heb je ook wel, hè. Nou ja, zondags zijn we netjes, hè. Gaan we naar de kerk, ja. En door de week, maakt niet uit. We hebben twee altaren. En je hinkt op twee gedachten. Nou, je schiet niet op, hè, als je zo loopt. Het is erg genoeg als je zo mensen mank ziet lopen, letterlijk. Dat zeg je, wat jammer dat die man niet fijn kan lopen. Maar zo lopen heel veel mensen geestelijk. Afgodendienst, zondags de Heere. Nee, we kunnen geen twee heren dienen. En Gideon, doe het radicaal. Bekering en verzoening. En houd ze bij elkaar, omdat de Heere ze bij elkaar houdt. Calvijn, om nog even te noemen, heeft het over duplex gratia. De tweevoudige genade. Namelijk rechtvaardiging en heiliging. Nou, dat zou je ook kunnen zeggen. Rechtvaardiging, dat zou je de verzoening kunnen noemen. En de heiliging is de bekering. De voortgaande dagelijkse bekering. Hoe staat het ermee? Gemeenten die onderzoeken zichzelf. Heb ik iets van de bekering in me? Wil ik tegen de zonde strijden? Wil ik ze laten? Haat ik ze? Of hou ik ze vast? En koester ik ze. Gemeente, dat is ons leven. We koesteren ze vaak. En ze moeten uit. Heen en uit. Dat is de eerste gedachte. Tweede gedachte. Uitvoering van die opdracht. Gideon heeft geloof. Wil ik even met drie G's noemen voor de jongelui. Geloof. Gehoorzaamheid. En gezindheid. Je zegt misschien, wat is dat? Dat gaan we zo uitleggen. Geloof, gehoorzaamheid en gezindheid. Hij heeft geloof, want hij handelt. Hij handelt. Hoewel hij er tegenop ziet, dat blijkt. Hij doet het 's nachts. Hij handelt. 'S nachts. Het heeft twee redenen. Hij is toch wel een beetje bang. Dat wil niet zeggen als je geloof hebt dat je dan geen enkele vrees meer hebt. Dat is ook een gedachte bij mensen. Als je gelooft, ja, dat kan wel eens. Als je er helemaal bovenuit werd getild, hiel ze in 's Heere naam in stukken, maar vaak is het omspoeld door de aanvechting en vrees. En hier heeft hij toch nog, Gideon heeft geen groot geloof, dat moet nog groeien, dat moet versterkt worden in de strijd. In de strijd, let wel, in de strijd. En hij heeft nog mensenvrees. Bewaar mij voor 's mensen overlast. En doet het 's nachts. En bovendien, en hij is ook al wijs, dat moet er ook wel gezegd worden, hij is ook voorzichtig. Als hij het overdag zou doen, moet je je voorstellen dat je een... misschien een popfestival, dat je zegt van ik breed die tent van jullie af. Ha! Als een hakje in de pan. Dat wordt natuurlijk niks. Nou, even zomaar een vergelijking. Maar dat gaat natuurlijk niet. Dus hij moet dat 's nachts doen. En ook met betrouwbare, integere mensen. Die krijgt hij trouwens. 10 mensen die hij vertrouwen kan. Toen nam Gideon uit zijn knechten 10 mannen. Dat is een wonder. Heeft de Heer ook gegeven. Een stuk bemoediging. Hij heeft niet alleen te doen. Hij mag het ook met mensen doen. Die hij voluit vertrouwen kan. En hij doet het dan ook inderdaad. De reformatie begint dus in kleine kring. Dat gaat hij dus doen. Geen woorden alleen, maar ook daden. Hij heeft ja gezegd, hij heeft geloofd. En dat geloof blijkt niet in een stuk gemoedelijkheid. Ja, heren, ik geloof het wel. En dan blijf je zitten. Nee, er komt ook een stuk gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid, dat is heel belangrijk. Die gaan ook samen op. Dan wil je doen met alle lek en gebrek wat de Heere van je vraagt. Met alle onmogelijkheden die je ook in jezelf hebt. Heer, ik kan het niet. Maar ik wil het zo graag. Omdat u het van me vraagt. Wil u me de kracht geven? Leer mij naar uw wil te handelen. Twee dingen dus. Geloof en gehoorzaamheid. En hij gaat het ijverig doen. En nou gezindheid. Nou, dat heb je wel eens, dat iemand wat voor zijn moeder doet, moet doen, of voor een docent, en dan zeggen ze, nou ja, laat ik het maar doen. Dat huiswerk, want anders gaat hij het weer controleren en zo, en dan krijg ik weer een minnetje, of ik krijg weer een, weet ik wat ik allemaal krijg. En ik heb het al 4 keer niet gemaakt, en hij houdt me in de gaten. Dat is niet wat ik bedoel. Dat is een negatieve gezindheid. Dat is, nou ja, ik doe het mokkend. Nee, hij doet het van harte. Dat is de gezindheid. Hij zegt, Heer, ik doe het, echt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hij schuwt de strijd niet. Nou, gemeente, zo moet het ook bij ons. Geloof, gehoorzaamheid, gezindheid. Heren, wat ik nu beleid te geloven, u hebt de beloofdelijdenis eens gedaan, dat komt uit in mijn gehoorzaamheid. 2 maal in de kerk. Mijn gezin onderwijzen. De Bijbel open. Spreken over de dingen van de Heer en zijn koninkrijk met liefde. En gezindheid als ze zeggen, ja, pa meent het wel. Dus voelt u, die 3 dingen horen bij elkaar. Geloof, gehoorzaamheid, gezindheid. En dan ook de innerlijke strijd. De strijd tegen de duivel, de wereld en je eigen boze bestaan. Je moet de strijd niet schuwen. Strijd. De goede strijd des geloofs. Nou, Gideon doet dat. Hij verbrijzelt dus die afgodsbeelden. In de nacht klinken de hamerslagen. De stier wordt ervoor gezet en het wordt omvergehaald. En nieuw altaar gebouwd. Zullen we nog een stukje van het altaar laten staan? Nee. Niks aan de hand houden. Ja, maar je krijgt onrust, man. Helemaal weg, heeft de Heer gezegd. helemaal weg. Ik hou me aan de opdracht. En ik bouw de Heer een altaar. Op die bekwame plaats. Dat wil zeggen, dat is een zichtbare plaats. Die is er ook klaar voor gemaakt. Zodat iedereen de andere morgen direct kan zien. Dan zie je nog wat as. Wat gloeiende resten van die tweede stier. Die als brandoffer was gebruikt. En dan gaan straks de mensen natuurlijk op afkomen. Waar ik nog even bij deze tweede gedachte stil bij sta, heel kort nog. Dus geen hinken op twee gedachten. We praten toch de zonde niet goed? Nou ja, iedereen mag wel eens een foutje. En vandaag even een oogje dicht doen. Nee, ik weet het wel, dat leeft ook in mijn hart. Dus we spreken ook tegen onszelf in. Dat mag van de Heere niet, voelt u wel. En daarom mag ik het niet eens willen. Heere, roei het uit bij me. Roei het uit bij me. Wat niet deugt. En laat mijn hele leven een offer zijn voor u. Dat is de tweede gedachte. Dus verbondenheid aan zijn dienst. Het gaat me om de eer van God. Ik hoop het ook, ouderlingen diakenen. Als kerkraad dat u dat helemaal voorstaan mag. En uit mag dragen. Met lek en gebrek. En dat als gemeente dat ook mag zien. En dat we dat van elkaar mogen weten. Derde gedachte. De reactie op het gebeurde. Nou, die afgodendienst. Dat hangt er maar een beetje bij. Nee. Was maar waar. Als nu de mannen, vers 28 van die stad des morgens vroeg opstonden. Leest u dat? Ze hebben er wat voor over. Ze gaan ervoor, zeggen ze tegenwoordig. Zeg, zie je dat? Ziet. Zo was het altaar van Baal omgeworpen. Ongehoord, zeg. Wat zal Baal boos zijn? Onze verlossingsweg is gebarricadeerd. En geblokkeerd. Ja, het is de verkeerde verlossingsweg. Reformatie laat zien dat goede werken, dat je het zelf moet doen en dat je het met je eigen afgoden moet doen, dat je dat ook geen taal, geen steek helpt. De Heere geeft een prediking in dat zichtbare altaar daar, met die stier, misschien zie je nog wat gloeiende resten, en die prediking zegt: beste mensen van Ofra, Abies Rite, hoor. Je moet leven van verzoening. Je moet terugkeren naar de Heere. En je moet je hele leven wijden aan God. En je moet leven van de verzoening. Maar in plaats dat ze die prediking verstaan, die verstaan ze niet, zoeken ze de reformator op. Wie heeft me dat gedaan? Ja, dat doen ze wel meer, hè? Dat gebeurt natuurlijk wel meer. Als de prediking niet deugt, dan moet de prediker weg. Dat komt nog wel eens een keer voor natuurlijk. Nou, wie heeft het gedaan? Nou, dat is niet zo gek moeilijk. Want die Gideon deed wel nooit mee met die dorpsfeestjes. Nee, daar moest hij niks van hebben. Het was geen vrome jongen, maar dat deed hij niet. Die zat er zijn. Gideon. Ze hebben het goed met elkaar overlegd. Dit kan niet anders. Dit heeft Gideon ons gelapst. Dat heeft Gideon gedaan. Toen men ontdekte dat het altaar van Baal was vernield en de paal van Asjera en Astarte was omgehakt, waar ze aan verknocht waren, die Baalscultuur die rookte letterlijk. Ze gingen dus 's morgens zelfs vroeg vooruit hun bedje. Nou, jij, heb jij er zin in? Ga jij graag naar de kerk? Zij gingen graag naar hun afgodstempel. Onvoorstelbaar. En nou moet die reformator eraan. Diep verval dat iemand die juist hen de goede koers wijst. Het is wel een zwak instrument die hen de goede koers wijst, die moet weg. Zoals Johannes de Doper weg moest en Jeremia en Amos. Telkens weer lees je dat in de schrift. Dan moet de reformator eraan. En ze gaan naar Joas. Zo zeiden zij, vers 29, de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als ze het onderzochten en navraagden, zei men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, ze gaan dus naar Joas toe: breng uw zoon uit, dat hij sterft. Niet onderhandelen, wat heb je toch gedaan? En kan je het nog een keer herstellen? En is er nog een weg terug? En laat ons toch alstublieft met rust. En laten we toch met het oude door mogen gaan. En jij je godsdienst, zoals men tegenwoordig zegt, maar ik ook mijn godsdienst, weet u wel. Verdraagzaamheid, alstublieft. Nee, Joas, kom. Breng uw zoon uit, dat is sterven. Omdat hij het altaar van Baal heeft omgeworpen. Het is ongehoord. Baal, die wij zo hartelijk lief hebben. En zijn vrouw is ook die beledigd. En nou zitten we zonder. En nou kunnen we niet meer verlost worden. Ja, 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 ja. Nou zijn we van onze godsdienst afgepakt. Laat ons met rust. Nou, Gideon, dan gaat het gebeuren hoor. Nee, de Heere zegt, ik bescherm jou. Ik zal met je zijn, heeft de Heere gezegd. Richteren 6, vers 12 en 16 en in 14 staat een paar keer. En de Heere maakt het waar wat hij zegt. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Machtig arm, dus beschermende kracht, almacht en trouwe zorg. Almacht en trouwe zorg. Tot in de schoolbanken toe kan de Heere voor je zorgen hoor, geloof het maar. Zijn machtige arm beschermt de vrome. En de Heere geeft uitkomst, dat is niet altijd zo. Maar hier wel. Joas, misschien onder de indruk van de geloofsdaad van zijn zoon, in ieder geval kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Misschien is zijn geweten ook wat geraakt. Hij staat nu pal achter zijn zoon. Of je wil, in dit geval staat hij ervoor. Hij beschermt zijn zoon. En hij heeft redelijke argumenten. En hij zegt, moest luisteren. Zult gij voor de Baal twisten? Eigenlijk de zult van horen. Kan die zelf wel. Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, voelt u? Hij twiste voor zichzelf. Omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Dus, wil je het voor de Baal twisten? Dat betekent, wil je het voor de Baal opnemen? Wil je hem verlossen? Dus dan moet de mens Baal verlossen. Voelt u omgekeerde orde? Ik hoef God niet te verlossen. Nee, nee. Maar een afgod wil, moet ik wel verlossen. Is eigenlijk vreemd. Ik moet een afgod gaan verlossen. Voelt u hoe krom het is? En dan moet ik zijn altaar weer gaan opbouwen. En dan heeft hij weer zijn volle rechten. Waarom? Omdat de mens op de oude voet, u, jij en ik, kent u het gemeentegeestelijk, ik wil op de oude voet verder, zonder berouw, zonder verootmoediging, zonder bekering, niet te scherp preken, niet te helder zijn hoor, maak het maar een beetje wazig, hou het maar een beetje gezellig. Ja, wacht even. Gemeente, het gaat om wat de Heere vraagt. Het moet lokkend zijn, het moet nodigend zijn, het moet liefdevol zijn, maar wel waar. Weet je wie de scherpste was van alle predikers? De Heer Jezus zelf. Hij was liefde. De Heer Jezus zelf. Hij zei toch een wit gepleisterde graven. Nou. Het is me wat. Dus hier zien we het dat mensen op de oude voet door willen gaan. Maar het krasse optreden van Joas heeft effect. Kennelijk heeft hij gezag. Kennelijk heeft hij autoriteit. En nu hij dus voor Gideon is en voor de Heer op een of andere manier, ik weet niet hoe je dat precies moet zien, of dat zaligmaker is of niet, in ieder geval de Heer maakt gebruik van Joas. En Gideon, dat is wel zo, heeft er een stuk bemoediging in ontvangen. O Heer, wat bent u goed. Wat heb ik er tegenop gezien. En u hebt het beloofd en u maakt het waar. En notabene waar ik het niet van verwacht. Joas, mijn eigen vader. Die zegt dat twisten voor een valse god, als het een valse god is, onzinnig is natuurlijk. En als die wel een echte god is, dan redt hij dat zelf wel. Hoef je hem echt niet te helpen. Joas spot met de Baal. En u ziet het, heer gemeente, en dat is vandaag zo. Waar God een kerk bouwt, bouwt hij ook buiten het duivel een kapel ernaast. Het is echt waar. Het was in de tijd van reformatie ook. Het was elke keer weer zo. De wederdopers en andere sekten, ze waren er. Verlossingswerk moet afgebroken worden, zegt de duivel. Dat kan niet, er mag niet mensen voor de Heere gaan zijn. Kom. Vandaag ook zo. Zuivere stroom van Gods genade in het hart. Daar komt strijd op af. Daar komt aanvechting op af. Maar, ik hoop dat u het ook kent. Tot hiertoe en niet verder, zegt de Heere. Hebt u in uw leven al eens meegemaakt? Nou kom je niet aan hem. Nou blijf je van haar af. En dan is Joas het middel, of wie het ook is geweest in uw leven. Dat is soms zo. Ik ga niet over mezelf spreken, maar het is wel zo. Dat de Heer zegt, en nou blijf je van hem af. Ik leg mijn hand op hem. Voelt u? Gideon van de genade. En waarom is dat nou? Omdat het zo'n beste jongen is? Helemaal niet. Omdat Christus straks wel overgeleverd werd door de Farizeeën, de Sadduceeën, de schriftgeleerden en het volk kruist hem. Omdat de vader zijn hand wel van hem terugtrok. Omdat hij in de godsverlating ging hangen. Omdat hij na zijn eerlijke kritiek geen enkel gehoor vond. En de prijs ging betalen op Golgotha's heuveltopgemeente. En zo heeft Christus geleden. Mag u ook zo wel eens op Christus blikken. Oh, wat is hij dierbaar. Dat hij alleen gestreden heeft. Geen 10 mannen omheen. 3 slapende discipelen. En ze stonden van verre. Of ze waren al lang uit elkaar gestoven. Want hij zou zijn schapen weer na het lijden. Na de opstanding weer opzoeken. Om ze weer bij elkaar te brengen. Wat een liefde. Nou, zie je het verschil? Gideon een zwakke richter. Gideon een zwakke reformator. Gideon een zondig mens. Gideon iemand die mensenvrees heeft. En de Heere zegt, als gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is nou de Heere. Nou gemeente, mag u nou die Heere dienen? Mag u nou iets van die Heer Jezus Christus kennen? Dan haat ik, omdat ik hem lief heb, alle afgodendienst. En het meest die in mijn eigen hart. Voelt u wel? Want mensen die de zonde bij een ander aan kunnen wijzen en bij zichzelf niet, die deugen natuurlijk niet. Die zeggen, je mag over mij niet praten, maar ik praat over jou. Dat is vals, dat is vals. Hoe leeft het in mijn eigen hart? Nou, Gideon was een zondaar. Hij heeft niet gezegd dat hij het goede, maar hij zegt, Heer, ik ga achter u aan. En hij krijgt een erenaam. Hij zal genade en eer ontvangen. Baal bestrijder. Jerubbaal. Baal zal rechten met hem, betekent het letterlijk. Maar het bleek dat Baal niks deed. Baal ging er niet op af. Baal liet zich niet zien. Nee, natuurlijk niet. Het is een afgodendienst. Het is een afgodendienst. En toen kreeg hij de naam Baal bestrijder. En was dat dat zwakke mannetje ook alweer die net geroepen is? Ja. Was dat die oudling die bevend dat bankje inging? En toen die ja zei, ja, hoe komt dat? Hij zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid voor hem leven. En dat is te danken, jawel, ziet u dat ook? Aan de Heere Jezus nogmaals. Die volmaakt is in zijn werk, in zijn persoon. En wie heeft hij verslagen? Wie? De duivel. Met zijn hele rijk. En die is vandaag nog best machtig. En die rammelt nog flink aan de ketting. Maar hij is overwonnen. Voor het volk van God. En ze zullen niet ondergaan. Door deze grote reformator. De Heer Jezus Christus. En dan ga ik maar voor één ding. Niet voor de paal van Astarte. Maar voor de kruispaal. Jezus Christus. En dien gekruisigd. En als ik daarvan leef. Dan ben ik in mijn omgeving inderdaad een klein zonnetje in huis. Ja, een kleine reformator op school. Misschien. Dat kind in de bank. Die juf voor de klas. Die man in zijn werkplaats. Die vertegenwoordiger die bij mensen langsgaat. Kleine reformator. Die eerlijk met zijn klanten omgaat. En die goed spreekt van de Heere. Nou gemeente, als je leeft van deze kruispaal, Jezus Christus, en die gekruisigd, dan zeg ik, de kracht van de reformatie komt uit hem, omdat de verzoenende kracht ook uit hem komt, tot eer van God. En hij alleen de eer, soli, deo, gloria, amen.